Welkom bij deze podcast over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Frauke van Spicy Pepper Coaching en ik ben eetbuiencoach. Wil jij weten hoe je af kunt komen van jouw eetbuien? Ga dan naar mijn website spicypepper.nl. Veel luisterplezier met deze podcast. Wanneer ik over eetbuien praat, en dit heb je wellicht al eens gehoord als je een van mijn challenges hebt gevolgd, dan hebben we het over objectieve eetbuien, subjectieve eetbuien en gezonde eetbuien. Een objectieve eetbui is een eetbui waarin je in een hele korte tijd heel veel eet. Een subjectieve eetbui is een kleine eetbui, of als je bijvoorbeeld de hele dag door snaait. Dus niet in een korte tijd heel veel, maar ja, misschien gedachteloos de hele dag door. En dan heb je ook nog een gezonde eetbui. En dat is een eetbui van voedingsproducten die helemaal niet zo hoog in calorieën zijn. En dat kun je al hebben van een bak druiven of van 6 rijstewafels met smeerkaas bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat je wel herkent wat ik bedoel. En naast die objectieve, subjectieve en gezonde eetbui, categoriseer ik eetbuien in 4 categorieën. Namelijk in emotionele eetbuien, in lijngerichte eetbuien, in gewoonte eetbuien en in verleidingse eetbuien. En emotionele eetbuien, nou, dan ben je vooral aan het vullen in plaats van voeden. Dan eet je je wanneer je je bijvoorbeeld verveelt, wanneer je moe bent, wanneer je chagrijnig bent, wanneer je stress hebt, verdrietig bent, maar ook wanneer je blij bent of wanneer je iets te vieren hebt. Een lijngerichte eetbui, dat zijn eetbuien die voortkomen uit lijnen en uit diëten, uit restricties, uit het labelen van goed en fout, uit het jezelf vertellen dat je iets niet mag, waardoor je uiteindelijk toch bezwijkt. En bij lijngerichte eetbuien zie je vaak dat mensen bijvoorbeeld op maandagochtend opnieuw beginnen met opletten of met lijnen. En dat dan op woensdag bijvoorbeeld alweer de eerste lijngerichte eetbui geweest is. Omdat je het toch niet kon weerstaan, omdat je dacht nou vooruit eentje, maar omdat je er de hele dag aan moet denken. Omdat je het eigenlijk jezelf ontzegd hebt. Lijngerichte eetbuien komen ook voort omdat je structureel te weinig eet, waardoor je lichaam tegen jou gaat zeggen, ho eens even, ik krijg te weinig energie binnen, je moet meer eten. En je lichaam gaat je dan die continue gedachte aan eten geven, waardoor er eetbuien ontstaan. Nou, dan heb je nog gewoonte eetbuien. Nou, dat is ook gewoon zoals het is. Dingen die je snoep, snackt of snaait uit gewoonte. Uit gewoonte omdat je jezelf dat hebt aangeleerd. En het kan zelfs zijn dat bijvoorbeeld emotionele eetbuien, dat die zichzelf zo vaak hebben herhaald, dat die een gewoonte zijn geworden. Dat de emotionele lading er niet eens meer op zit, dat dat al helemaal voorbij is, maar dat het echt een gewoonte is. En dan heb je tot slot nog verleidingseetbuien. En dat is wanneer je de verleiding niet kunt weerstaan. Wanneer je eigenlijk te kwetsbaar bent om voor jezelf een bewuste keuze te maken. Waarin je denkt elke keer weer, oh wat ruikt dat lekker, ik moet dat hebben, ik heb dat nodig. En daar komen ook een aantal lichamelijke signalen bij kijken. Hè? Denk maar aan je speekselklieren die speeksel aan gaan maken in je mond. Omdat het zo lekker naar brood ruikt bij de bakker bijvoorbeeld. Nou goed. He, dus dat zijn de 4 categorieën naar mijn eigen visie zoals ik ze, de indeling zoals ik die gebruik bij het begeleiden van mensen om van hun eetbuien af te komen. Maar er is nog een benadering. Nou, niet een benadering van eetbuien, maar er is een benadering van een aantal soorten honger die je kunt hebben. En al deze hongersoorten die ik nu met je door ga nemen, het zijn er 15, die kun je uiteindelijk allemaal onderbrengen in die 4 categorieën waar ik zelf mee werk. Hè? Kun je onderbrengen onder dat emotioneel eten, lijngericht eten, gewoonte eten en verleidingseten. Maar het leek me leuk om in deze podcast eens al die 15 soorten honger met je door te nemen. En als je ooit bij een van mijn workshops bent geweest over mindful eten, dan ken je deze hongersoorten. Die hebben we toen ook behandeld. En daar heb je toen ook een heel mooi, ja, op papier briefje van me meegekregen die je mocht hebben, waarin je al die hongersoorten nog eens na kon lezen. En als je die nog in huis hebt, pak hem er ook gewoon weer eens bij. En kijk eens, hang hem desnoods ergens aan de kast of leg hem op de eettafel. En kijk soms eens even of je van jezelf kunt herkennen wat voor soort honger je hebt. Maar goed, nou, ik ga nu de 15 soorten honger, dus hè, in die andere benadering, met je doornemen. Overigens, dit is een benadering die gemaakt is door Marie-José Torenvliet. Zij heeft hier ook een boek over geschreven. En ja, zij heeft dat vanuit haar diëtistenpraktijk geschreven. Dus ik moet je er ook van tevoren bij zeggen, deze soorten honger, die zijn vrijwel ook allemaal heel lichamelijk en eetgericht benaderd. Wat helemaal niet erg is natuurlijk. Mijn intentie om dit met jou te delen is vooral dat je kunt kijken of je het herkent. En zodat je wat bewuster van jezelf en van je lichaam kunt worden. Want deze hongersignalen zijn allemaal lichaamsgerichte signalen. En wanneer je last hebt van eetbuien is het heel belangrijk om weer te leren luisteren naar je lijf en het vertrouwen in je lijf te krijgen. Dus gebruik dit gewoon vooral als tool om jezelf weer ietsje beter te leren kennen. Nou, daar gaan we. De eerste honger zal je misschien niks verbazen, dat is lichaamshonger. En lichaamshonger is eigenlijk, ja, de echte honger. De knorrende maaghonger. Je hebt al 6 uur niks gegeten vandaag, dus het is gewoon tijd om te eten, honger. En voor deze honger is het ook heel zinnig om de hongerschaal erbij te gebruiken. Dat is volgens mij 2 podcasts geleden. Maar als je die niet hebt gehoord, luister dan zeker even naar de podcast van de hongerschaal. Want dat is een heel leuk meetinstrument om bij jezelf in te checken hoe het staat met je honger en met je verzadiging. Hoeveel honger je hebt of hoe vol je zit. Nou, de tweede hongersoort is concentratiehonger. Wanneer je hersenen te weinig energie krijgen, kun je last krijgen van hoofdpijn, onrust en prikkelbaarheid en gebrek aan concentratie. En het zal je verbazen, maar wanneer dat gebeurt, dan heb je extra, ja, honger vanuit dat je zo geconcentreerd bent. En dit is een leuk weetje, een feitje. Je hersenen gebruiken per dag alleen al 500 kilocalorieën uit glucose. Nou, dat zegt je misschien niet zoveel. Maar 500 kilocalorieën van alles wat je eet gaat alleen al naar je hersenen. Alleen maar naar je hersenen. Kun je nagaan dat als je dus heel geconcentreerd werkt, dat je hersenen extra energie nodig hebben. En wat heel belangrijk is dan, hè, wanneer je echt aan een deadline werkt of voor een examen leert, is dat je, nou ja, wat helpt is dat je bijvoorbeeld wat meer knabbelt op eten. En wat er dan gebeurt namelijk is dat je kaken actiever zijn, waardoor de bloedsdoorstroom in je hoofd, echt in je hoofd en in je hersenen, nou, in je hersenen stroomt geen bloed, maar nee, waardoor er meer bloed doorstroomt door je hoofd en er meer zuurstof verplaatst wordt. En dat komt ten goede van die concentratiehonger. En wat ook heel belangrijk is, is dat je af en toe even opstaat om sowieso in beweging te komen. Al is het maar even 3 minuten van je werkplek af of even door je huis te wandelen of even een rondje door de tuin te maken. Hè, even in beweging te komen, ook eigenlijk weer voor die bloedsdoorstroom. Dus dat is concentratiehonger. Dan kun je, de derde honger is geen honger. Sommige mensen zeggen dat ze nooit honger hebben of dat ze niet goed weten hoe echte honger voelt. En dat zijn vaak de mensen die eten op de klok. En ik heb daar zelf ook vroeger een handje van gehad. En ik merk dat soms ook nog wel aan mijn man als ik vraag, zal ik alvast beginnen met koken? Dat het eerste wat hij doet is op de klok te kijken of het wel etenstijd is. Dan ben je dus aan het eten op de klok. En dan heb je dus geen idee meer wanneer je nou wel of geen honger hebt. En daar, als je dat hebt, als je dat herkent, kan het waardevol zijn om eens een keer een maaltijd zo lang uit te stellen, bij wijze van experiment, totdat je weer honger kunt gaan voelen. En om te oefenen met het loslaten van al die dagelijkse vaste patronen, zodat je ook weer kunt gaan leren luisteren naar wat je lichaam aangeeft. Als je dan gewend bent om 's ochtends meteen uit bed iets te eten, maar je voelt daarin de hele dag geen honger, probeer dan maar eens een keer om 2 dagen lang je ontbijt heel lang uit te stellen, zolang als je kan. Puur alleen maar met als doel om weer eens een keer dat gevoel van honger te krijgen, zodat je weet, oh ja, zo voelt het. En dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat je dat voor je leven lang gaat aanhouden. Maar het doel natuurlijk van deze podcast en van dat ik dit alles met je doorneem, is om weer eens in contact te staan met al die lichamelijke signalen. Mindful eten helpt ook heel goed bij het niet voelen van je honger. Maar er is een kanttekening. Het kan natuurlijk ook zijn dat je het niet voelen van honger wordt veroorzaakt door medicatie. Dus slik je medicatie, dan is het ook goed om op de allereerste plaats te checken bij jezelf of dat niet een bijwerking is. En dan is het gewoon zo. Gezondheid is natuurlijk, gaat boven alles. Dus als het wordt veroorzaakt door je medicatie, dan zou ik daar niet mee gaan experimenteren als het ware. Maar goed, ik ben ook geen medicus. De 4e hongersoort is constante honger. Vaak is de oorzaak van het hele dag door honger hebben eenzijdige voeding of ongebalanceerde voeding als het ware. En dat merk je vooral wanneer mensen heel veel koolhydraten eten en weinig vezels en vocht en eiwitten. Het kan komen dat dat genetisch is, kan in je genen zitten, dat je een gendefect hebt, dat je de hele dag honger hebt, maar het kan ook hormonaal zijn. En wat kan helpen bij die constante honger is dat je dus voor jezelf een eetdagboek bij gaat houden. Met wat je nou eigenlijk zo al eet. En te kijken of je daar wat meer variatie in kunt brengen. Of je wel voldoende van alles binnenkrijgt en niet te eenzijdig. Even kijken hoor, de 5e honger is luchthonger. En luchthonger, misschien denk je wat is dat nou? Dat is eigenlijk dat je een knorrende maag hebt of dat het rommelt in je buik zonder dat je honger hebt of terwijl je pas geleden nog gegeten hebt. Wat er dan gebeurt is dat je lucht hebt in je darmen en dat het niet voelt als echte honger, want echte honger dat voelt dan toch een beetje anders. Maar die knorrende maag, dat is dan eigenlijk dus wat ik net zeg, dat er lucht in je maag zit. En het komt heel vaak voor bij mensen die roken, mensen die heel veel kauwgom eten en mensen die vaak door een rietje drinken. Dat zijn mensen die vaak last hebben van luchthonger. Nou, en wat moet je dan doen? Het beste wat helpt is gewoon een goed glas water drinken, zodat het water het lucht in je darmen eruit kan duwen, als het ware. Wat ook kan helpen is om in beweging te komen. En wat ik zelf soms fijn vind, en dat heb ik geleerd bij yoga, is om met allebei mijn handen cirkelende bewegingen over mijn buik te maken met de klok mee. Zodat je je ingewanden als het ware masseert. En daar masseer je ook je darmen mee en daarmee kun je ook het lucht zo langzaamaan wegmasseren uit je darmen. De 6e honger is zintuigenhonger. Honger die je krijgt omdat je eten ziet of ruikt of hoort. En dit is eigenlijk hetzelfde als mijn categorie verleidingseten. Dan kun je de verleiding niet weerstaan. Wat je ziet, wat je hoort, wat je ruikt, wat je voelt misschien wel. En dan is het dus belangrijk. En we worden meer dan 100 keer per dag worden we verleid hoor. En dan is het dus echt belangrijk dat je jezelf aanleert om minder impulsief te reageren. Dus echt van tevoren even stil te staan en na te denken over wat gebeurt hier nou? Welke keuze ga ik maken? De hongerschaal kan daar bijvoorbeeld weer een goed instrument bij zijn. Niet om te meten hoeveel honger je hebt, maar om jezelf te dwingen om eventjes pas op de plaats te nemen. En als je vaak verleidingseten hebt, zintuigenhonger, Probeer dan ook eens te ontdekken welke patronen dat zijn. Wanneer gebeurt dat nou op een dag? Waar gebeurt dat? Is dat altijd thuis, 's middags, aan het einde van de middag of 's avonds? Wat is het patroon dan wat daarachter zit? Is dat dan omdat je moe bent? Is dat dan omdat je vindt dat je dingen verdiend hebt? Die maken je allemaal kwetsbaarder, waardoor je dus impulsiever reageert. Het is ook goed om te kijken naar je omgeving, of je je omgeving anders kunt inrichten. Of het nou je werkplek is, of je huishouden, of een andere plek waar die verleidingen zijn. Kijk eens of je de verleidingen voor jezelf moeilijker kunt maken. Dus zet geen dingen in het zicht en plaats dingen op een moeilijk bereikbare plek. Ook dat kan helpen. De zevende honger is verveelhonger. Een gevoel van onrust en het continu toe willen geven aan prikkels kunnen ook een reden zijn om de hele tijd maar te snaaien of te drinken. En vervelen is eigenlijk heel goed. Vervelen is eigenlijk heel goed voor je lichamelijke processen, maar ook voor je hersenen. Dus wanneer je je vaak verveelt, is het waardevol om te aanvaarden dat er soms gewoon even niks te doen is. Dat je je als het ware leert te vervelen. En wanneer je met mij samenwerkt en je eet vaak vanuit die onrust en verveling, dan vind ik het ook nog altijd een meerwaarde om te kijken waarom je jezelf niet toestaat om te vervelen. Hè? Vaak ligt daar iets van een hoge lat die je jezelf oplegt of perfectionisme achter. En dat zijn dan ook wel weer patronen waar je aan kunt werken. Maar goed, op de eerste plaats, aanvaard dat er soms gewoon even niks te doen is en leer jezelf te vervelen. Dan heb je kouhonger. Kouhonger is eigenlijk dat je nog honger hebt terwijl je al gegeten hebt. Maar je merkt dat je bijvoorbeeld yoghurt of vla of boterhammen gegeten hebt, waarin je niet echt hebt gekauwd, hè? Of je bent iemand die vaak smoothies drinkt of soep eet. Dan kan het dus voorkomen dat je honger krijgt, dat je wil blijven eten en dat het eigenlijk gaat omdat je eigenlijk behoefte hebt om te kauwen. Het is voor ons mensen heel belangrijk om te kauwen. We hebben niet voor niks onze tanden en kiezen gekregen om te moeten kauwen. En kauwen hoort bij het proces van verzadiging. Als je niet kauwt, dan krijgt je lichaam dus ook minder signalen door om dat verzadigingshormoon af te geven, waardoor die prikkel minder snel naar je hersenen gaat. Dus hoe meer je kauwt, hoe vaker je kauwt, hoe grotere brokken je kauwt, hoe sneller je lichaam dat verzadigingshormoon af kan gaan geven en jij de prikkel in je hersenen krijgt dat je verzadigd bent. Dus ga eens na bij jezelf. Wat heb je gegeten en was dat hapslik weg of was dat wel ook om te kauwen? Goed, de negende honger is valse honger, oftewel dorsthonger noem ik het ook wel eens. In je hersenen zitten naast elkaar, in je hypothalamus, het hongercentrum en het dorstcentrum. En heel vaak heb je dorst, maar omdat die zo dicht bij elkaar zitten in je hersenen, voel jij die prikkel als honger. Die prikkels die lijken heel erg op elkaar. Dus het is dan ook helpend om jezelf af te vragen, heb ik genoeg gedronken vandaag? Wanneer heb ik voor het laatst iets gedronken? En je hoort wel eens de tip bij eetbuien of bij snaaien, of voordat je gaat eten, drink eerst maar een glas water. Dat is in dit geval ook een goed idee. Niet met de intentie om je maag te vullen zodat je minder eet, want dat is een dieetgedachte, dat is een lijngerichte gedachte, minder eten. Maar in dit geval is het goed om soms extra een glas water te drinken wanneer je trek hebt, om te ondervinden of je niet gewoon dorst had, of je lichaam niet gewoon vocht nodig had. Nou goed, de tiende honger is de afterparty honger. Die heb ik echt heel vaak gehad. Wanneer je een dag of een periode meer hebt gegeten dan je gewend bent, kan het je opvallen dat je daarna extra veel honger hebt. En de afterparty honger is dus niet per se alleen maar na een avond in de kroeg. Alcohol en slaaptekort zijn wel hele grote impactmakers als het gaat om afterparty honger. Maar ook wanneer je bijvoorbeeld een feestje hebt gehad waarbij je heel veel hebt gesnaaid, of wanneer je een uitgebreid kerstdiner hebt gehad, zonder dat je er superveel bij hebt gedronken, maar het kan wel zijn dat het de volgende dag nog steeds je eetlust vergroot. Dus wanneer je last hebt van die afterpartyhonger, wanneer je dus weer even bij jezelf hebt ingecheckt en hebt gevraagd, is dit afterpartyhonger? Heb ik een kater omdat ik op stap ben geweest en slecht heb geslapen en veel alcohol heb gedronken? Of is dat omdat ik gisteren eigenlijk een event heb gehad waarbij ik heel veel heb gegeten? Probeer je eten dan nog even wat uit te stellen. En probeer in beweging te komen. Zodat al je energie weer kan gaan stromen door je lichaam. Je bloed ook weer kan gaan stromen door je lichaam. En al dat zuurstof kan verplaatsen door je lichaam. Zodat je organen ook weer aan de slag kunnen. En wat ook helpend daarbij is, is om, als je dan iets wil eten, om iets eiwitrijks te eten. Dus er is ook niks mis met een lekker gebakken eitje na een avondje stappen, als het gaat om de eiwitten. Oké, de 11e is emotiehonger. Nou, emotiehonger valt bij mij onder de categorie emotie eten, emotionele eetbuien. Wanneer er allerlei dingen in je hoofd en in je hart zich afspelen en jij dat liever weg gaat stoppen door te gaan eten. Wanneer je leegte voelt, wanneer je gefrustreerd bent, wanneer je vindt dat je iets hebt verdiend. Maar ook dus wanneer je vindt dat je iets mag vieren, wanneer je blij bent dat je iets gehaald hebt. Zowel positieve als negatieve emoties kunnen de oorzaak zijn voor emotiehonger. De 12e honger is gewoontehonger. Ook dat is weer eentje die bij mij onder de categorie gewoonte eten en gewoonte eetbuien valt. En dat zijn dus, en dat heb ik je bij de intro, aan het begin van deze podcast ook al een beetje uitgelegd. Dit zijn echt steeds eetmomenten in dezelfde situaties, bij dezelfde activiteiten, op dezelfde plek, op dezelfde tijdstippen bijvoorbeeld. Niet omdat we honger hebben, maar omdat we het zo hebben aangeleerd. Altijd als je naar de markt gaat, een visje. Altijd als je bij IKEA bent, een hotdog. Altijd als je op zaterdag gaat shoppen, een patatje in de stad. Nou, dat zijn zo van die dingen. Maar ook altijd op zaterdagavond die hele zak chips bijvoorbeeld. En bij gewoontehonger kan ook mindful eten weer heel belangrijk zijn. Het loslaten van die patronen. Bewust worden van wat je eet en waarom je eigenlijk eet. En bij gewoontehonger is het dus ook heel waardevol om weer contact te maken met je hongergevoel en met je verzadiginggevoel. En daar gebruik je ook weer de hongerschaal voor. De 13e honger, dat is een beweeghonger. En dat is niet geen honger omdat je veel hebt bewogen, maar honger omdat je juist moet gaan bewegen. Wanneer je de hele middag stil hebt gezeten achter je bureau bijvoorbeeld. Wanneer je niet voldoende beweegt, ook dan raken je hongerhormoon en je verzadigingshormoon ontregeld. Dus bewegen is juist heel belangrijk om ook die honger en verzadiging te kunnen blijven voelen. Dus wanneer je de hele dag door op je stoel zit, beweeg af en toe tussendoor. Het is eigenlijk de honger naar beweging in plaats van de honger naar snaaitrek. De 14e, de één na laatste honger, is vermoeidheidshonger. Die ken ik heel erg goed en jij misschien ook wel. Vermoeidheidshonger is wanneer je moe bent aan het einde van de dag. En moeheid maakt je kwetsbaar, waardoor het dus ook lastiger wordt om bewuste keuzes te maken. Ik denk dat jij ook wel herkent dat moeheid je emotioneler maakt, bijvoorbeeld. Als ik moe ben en ik kijk een jankfilm, dan ben ik na 5 minuten al lopen de waterlanders al. Dus moeheid maakt je ook kwetsbaar. En dus lastiger om bewustere keuzes te maken. Wat ik ook met moeheid altijd heb, is dat ik het gevoel heb dat ik energie moet binnenkrijgen, zodat die moeheid weggaat. En die energie die koppel ik dan aan eten, aan hoog calorierijk eten. Dus wanneer ik moe ben, heb ik altijd de neiging om te gaan snaaien. Gelukkig heb ik inmiddels heel goed geleerd om onmiddellijk te bedenken dat snaaien mijn moeheid niet oplost, maar dat rusten juist het antwoord is op die moeheid. En dan reageer ik er dus anders op. En tot slot, de 15e soort honger is hormonale honger. Snoep- en snaaibuien tijdens, voor je menstruatie. En dat heeft ook met hormonen te maken, maar dat zijn weer andere hormoonspiegels. En dit zijn, sommige mensen hebben hier heel erg last van, sommige mensen hebben hier nauwelijks last van. En het is ook heel lastig om te beïnvloeden. Maar er zijn wel een paar trucjes die je helpen om daarop te reageren. Geef je lichaam rust op de allereerste plaats. Juist zeker rondom zo'n menstruatieperiode kost je lijf dat heel veel energie. Dus wees lief en wees mild voor jezelf. Herken je echt die chocoladecravings rondom die hormonale honger? Dan heeft je lichaam behoefte aan magnesium. Dus misschien zijn er andere dingen waar magnesium in zitten die je zou kunnen eten om je lichaam weer aan te vullen met magnesium. Let er ook een beetje op dat je wat gezonder eet. Dat je in die periode geen alcohol drinkt en geen junkfood pakt. Dat je wat beter voor je lichaam zorgt. Hè? Je lichaam is hard aan het werk. Je lichaam zit weer in die maandelijkse periode. Dus je lichaam heeft wat extra goede verzorging nodig. Ten slotte kun je ook nog je lever ondersteunen. Want je lever is in dat hormonale proces. Nou, je lever heeft als functie om te ontgiften. Om giftige stoffen uit voeding en dergelijke af te stoten. En je lever werkt wat harder in zo'n hormonale periode. Dus wat dan belangrijk is om je lever te ondersteunen, is dat je extra water drinkt en dat je groene groenten eet. Maar goed, zoals ik al zei, deze 15 soorten honger zijn natuurlijk opgezet door een diëtiste, dus ze zijn ook heel voedingsgericht. Op de allereerste plaats is mijn intentie om al deze 15 soorten honger gewoon nog eens rustig na te gaan voor jezelf en te kijken, herken ik er eentje? Is er eentje die ik altijd heb? Wat kan ik daar dan aan doen? Nou goed, ik hoop dat het je inspireert. En ik ben natuurlijk heel benieuwd om te horen welk type honger jij het meeste hebt. Dus laat me dat vooral weten, vind ik superleuk. En als je vragen hebt, dan weet je wat je kunt doen. Oké, dankjewel voor het luisteren en tot in de Facebookgroep. Zo, tof dat je de podcast helemaal hebt afgeluisterd. Heb je hier nou een vraag over? Stel hem dan aan mij in de besloten Facebookgroep Stop Eetbuien en Emotie Eten. Want daar geef ik 2 keer per maand een live masterclass en beantwoord ik alle vragen over deze podcast. Ik zie je daar!